Goedemorgen broeders en zusters, we lezen met elkaar Romeinen hoofdstuk 8, vers 1 tot 13. Romeinen hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 13. Nou, de ballonnen, die zijn voor Ezra. Alle twee. Dus jullie mogen ze meenemen. Dus die zijn vergeven. Romeinen hoofdstuk 8. Vers 1. Wij lezen. Dus is er nu geen verdoemenis, veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Nog een keer, wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees, mijn zondige natuur, niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden, de werken van het lichaam doodt, zult u leven. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. In Romeinen hoofdstuk 6 is Paulus begonnen met een systematische uiteenzetting van de praktijk van het normale christelijke leven. Het eerste gedeelte van deze uiteenzetting is opgebouwd rond vier vragen. Vier vragen, deze wil ik met u doornemen. De eerste vraag lezen we in hoofdstuk 6, vers 1. Romeinen hoofdstuk 6, vers 1. Deze vier vragen werken toe naar de boodschap van Romeinen 8. Dus we plaatsen nu Romeinen 8 in zijn Bijbelse context, verband. Eerste vraag, Romeinen 6, 1. Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Met andere woorden, mogen wij, nadat wij door de Heilige Geest en door het geloof zijn wedergeboren, in ons oude zondige levenspatroon volharden, omdat God toch een genadig en vergevend God is? Nou, het antwoord laat in hoofdstuk 6 vers 1 aan duidelijkheid niets te wensen over. Volstrekt niet. Nee, wij mogen absoluut niet in de zonde blijven leven. Wij zijn immers door de Heilige Geest in Christus gedoopt. en zijn daarmee geïdentificeerd, vereenzelvigd met zijn dood, begrafenis en opstanding. Die oude mens met zijn zondige praktijken is met Christus gestorven en begraven. Aan dat oude leven is een definitief einde gekomen. En er is een nieuwe mens opgestaan. Je bent een nieuwe schepping, dat is je nieuwe juridische status voor de Heere God. Hij ziet je niet meer in die oude Adam als een verdorven, verloren zondaar. Nee, hij ziet jou nu in de nieuwe Adam, de Heere Jezus Christus, in wie je herschapen bent, in wie je gerechtvaardigd bent tot een kind van de Allerhoogste God. En dat is iets wat je moet weten, zegt Paulus. Tot 4 keer toe, zegt Paulus in Romeinen 6. Of weet u niet? U weet het toch? Want deze kennis is het fundament van je geestelijk leven. Hier mag geen enkele twijfel over bestaan. Wil je geestelijk kunnen groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus? Wil je geestelijk kunnen groeien in levensheiliging en geestelijke vrucht? Dan heb je deze zekerheid nodig. De tweede vraag, Romeinen 6 vers 15. Tweede vraag. Zullen wij zondigen, meervoud, omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Met andere woorden, oké, we mogen niet in de zonde blijven leven, dat begrijpen we inmiddels wel. Maar mogen wij dan zo nu en dan een zonde doen, een incidentiële zonde? Dat is toch niet zo erg, dat moet toch kunnen? Ook nu laat het antwoord aan duidelijkheid niets te wensen over. Volstrekt niet, zegt hij. Nee, wij mogen absoluut niet zo nu en dan een zonde doen. En dat heeft alles te maken met de aard van de zonde. Buiten het feit dat de zonde een belediging is aan het adres van de driemaal heilige God, ja, een slag in zijn heilige gelaat, heeft de zonde als eigenschap dat zij verslaafd en dood. Door de zonde wordt er altijd iets kapot gemaakt. Zonde verslaaft de zondaar en doodt hem uiteindelijk. Nee, wij zijn in Christus vrijgemaakt van de zonde en dienstbaar geworden aan de Heer Jezus Christus om voor hem vrucht te dragen. Nu moeten wij niet de denkfout maken dat de wet vervolgens de sleutel is tot levensheiliging, ofwel dat de wet de sleutel is tot het normale christelijke leven. Nee, zegt Paulus heel resoluut, wij zijn namelijk niet alleen voor koning zonde gestorven, maar wij zijn ook voor de oud-testamentische wet gestorven met zijn bevelen, je moet dit en je moet dat en je mag dat niet en je mag zus niet. Wij behoren niet langer aan koning zonde toe en ook niet langer aan de wet. Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. De genade is dé motivatie tot de navolging van de Heer Jezus Christus. De motivatie tot levensheiliging. Wij behoren een nieuwe man toe, de Heer Jezus Christus. Hij is onze bruidegom en koning. Niets en niemand anders gehoorzamen wij dan Jezus en Jezus. En Jezus alleen. Derde vraag, Romeinen 7 vers 7. Derde vraag, Romeinen 7, 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Met andere woorden, als wij zoals Paulus zegt voor de wet gestorven zijn, is er misschien iets mis met de wet? Is de wet misschien toch niet zo kosher als wij gedacht hadden? Mankeert er wat aan de wet? Is de wet zonde? Ook nu krijgen wij hetzelfde antwoord als bij de twee voorgaande vragen. Volstrekt niet. Zet dat maar uit je hoofd, geen denken aan. Er is niets mis met de wet. Integendeel, de wet wordt door de Heilige Geest gebruikt om mij aan mijn zonde te ontdekken. Wet doet zonde kennen. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Zij is de reflectie, weerslag van Gods heilige en volmaakte wezen. En toont haarscherp aan dat ik een compleet verdorven zondaar ben. Vierde vraag, Romeinen 7 vers 13. Vierde vraag, Romeinen 7 vers 13. Is dan het goede, de wet, de oorzaak van mijn dood geworden? Met andere woorden, is de wet de grote boosdoener waardoor ik straks voor eeuwig verloren ga? Ten vierde male lezen wij nu diezelfde bijzonder sterke ontkenning volstrekt niet. Niet de wet is de oorzaak van mijn dood, maar mijn eigen ongerechtigheden, mijn eigen zonde, Mijn eigen overtredingen zijn daarvan de oorzaak. De wet werkt als contrastvloeistof. Het maakt het uitermate zondige karakter van mijn menselijke natuur zichtbaar. Romeinen 7 vers 13 zegt opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. En dat is de reden dat ik ook als christen, ook als kind van de levende God, in en uit mijzelf niet bij machten ben om naar het woord en de wil van God te leven. Nou, tot zover deze vier leerzame, ontdekkende, onthullende vragen. Paulus besluit het tweede deel van deze uiteenzetting met een beschrijving van het innerlijk conflict van de gelovigen. Immers, met mijn nieuwe natuur, als nieuwe schepping, wil ik werkelijk met alles wat in mij is naar het woord en de wil van de Heere God leven. Ik wil Hem behagen en Hem eren. Maar mijn uitermate zondige natuur is daar helemaal niet van gediend en hunkert naar de zonde. Naar de oude mens honger en dorst ik naar de zonde, maar met mijn nieuwe mens honger en dorst ik naar de gerechtigheid. Weet u, de nieuwe mens in Christus kan niet zondigen. Maar mijn oude mens kan niet anders dan zondigen. Sterker nog, Paulus zegt, ik weet dat in mij geen goed woont. Er woont niets goeds in jou. En daar zul je moeten komen in je leven. En dan blijft het daar niet bij. Hij roept uit, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan valt er geen beklemmende stilte. Nee, hij jubelt, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. In hem kan ieder mens verlossing vinden. In Christus is de verlossing van de zonde schuld en van de zonde macht. Voor een gelovige in Christus is het wel degelijk mogelijk om het goede te doen, om God te eren, om hem te behagen, naar zijn woord en wil te leven, hem te gehoorzamen, om zodoende het echte leven te genieten. En dat is waar het in Romeinen hoofdstuk 8 over gaat. Het gaat hier over het overwinningsleven, of het heiligingsleven, het normale christelijke leven. Dat is het onderwerp, het normale christelijke leven. Dat is het leven waarin de zonde stap voor stap wordt teruggedrongen. Dus die zondemacht is daar. Ik ben er van nature niet tegen opgewassen, maar door wat we in Romeinen 8 leren, wordt die zondemacht teruggedrongen en wordt de opstandingskracht van Christus manifest in mijn leven. Dat is een stap voor stap, dat gebeurt niet van het ene op het andere moment, dat is een groeiproces. We blijven zondaar tot het laatste ademtocht, ja, maar het is niet zo dat we van geestelijke valpartij tot geestelijke valpartij gaan. We zijn niet veroordeeld tot een leven in de zonde. Paulus heeft gezegd, no way, je zegt dat maar uit je hoofd, volstrekt niet. En hij gaat nu het antwoord geven op de vraag dan, hoe dan? Ik ben een nieuwe schepping, ja, maar ik zie ook dat innerlijk conflict, die oude mens. Hoe verhoudt het een zich tot het ander? Hoe leef ik nu het normale christelijke leven? Romeinen hoofdstuk 8 is een van de meest bekende, meest geliefde hoofdstukken uit de Bijbel. En sommige bijbeluitleggers menen dat Paulus' brief aan de Romeinen het belangrijkste bijbelboek is. En dat Romeinen hoofdstuk 8 zeg maar, de kroon op dit boek is. Kroonjuweel. Daarom dat wij op het puntje van onze stoel moeten zitten. En volle aandacht moeten geven aan wat de Heer ons in dit allerbelangrijkste hoofdstuk te zeggen heeft. Nou, ik blijf dicht bij de tekst. Lees in uw Bijbeltje mee. Geloof niets van wat ik zeg, maar geloof alles wat de Bijbel zegt. Ja? Ja? Niets, geloof niets omdat ik het zeg. Maar geloof alles wat de Bijbel zegt. Dus we blijven dicht bij de tekst. We gaan systematisch door de tekst heen. In de eerste vier versen schrijft Paulus over de mogelijkheid van het normale christelijke leven. De mogelijkheid van het normale christelijke leven. Lees alsjeblieft mee. Ga me straks niet afserveren. Zeg straks niet na de dienst. Hmm. Dus dat mag je wel over datgene zeggen wat ik zeg, maar niet over het woord van God. Daarom wil ik dat je echt meeleest. Je hoeft niet naar mij te kijken. Kijk in je Bijbeltje. Volg mee. Ja, alsjeblieft. Goed. De Heere heeft werkelijk alles gedaan wat nodig was om ons het echte leven te geven. En hij begint in vers 1 met de verzekering, lees maar mee. Dus is er nu geen verdoemenis, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat een geweldige opening van dit belangrijke hoofdstuk. Er is geen veroordeling, punt. Ben jij in Christus Jezus? Heb jij je vertrouwen gesteld op de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonden en het eeuwige leven? Ben jij gerechtvaardigd? Ben jij door de Heilige Geest in Christus gedoopt? Als jij in Christus bent, is er geen veroordeling, geen verdoemenis voor jou. Dat mag je in het hier en nu weten. Dat is heilszekerheid. Geen veroordeling, er wacht jou geen verdoemenis. Ben jij in Christus? Voor jou geen veroordeling. De Vader heeft de Zoon geoordeeld voor jouw zonde. En daarom dat jij vrij uitgaat. Er is niets meer in jouw leven waar al niet voor betaald is. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat een geweldig nieuws. Geen veroordeling voor jou. Geen verdoemenis voor jou. Geen verdoemenis voor jou. Geen verdoemenis voor jou. Wanneer jij in Christus Jezus bent. Ben jij in hem? Is geen veroordeling. Wat geweldig om eerste zondag van dit nieuwe jaar met deze tekst te mogen beginnen. Dat er geen veroordeling is voor de mensen die in Christus zijn. Maar weet u, ik denk dat dit vers niet alleen wil zeggen dat we verlost zijn van de schuld en de straf op de zonde. Maar ook dat we verlost zijn van de zondemacht. Dat is immers het onderwerp in Romeinen 6, 7 en 8. Paulus leert ons hier dat wij als christenen niet veroordeeld zijn tot leven lang van zonde, slavernij. Gelukkig zijn we niet veroordeeld tot een leven van voortdurende nederlaag en valpartijen. Voor ons als mensen die in Christus zijn, is er iets beters weggelegd. Lees maar mee in vers 2. Want de wet van de geest van het leven, in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want, nu volgt de reden. Want, er zijn twee wetten of principes. Enerzijds heb je de wet van de zonde en de dood. En dat is die wet die, zoals Romeinen 7 zegt, strijdt voort tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet van de zonde en de dood. Dat is de wet die ik in mijn dagelijks leven waarneem, waardoor ik het zo moeilijk vind om naar het woord en de wil van God te leven. De wet van de zonde en de dood is evenwel niet de enige wet die in mij werkzaam is. Er is nog een andere wet die in ons, gelovigen in Christus, actief is. En dat is de wet van de geest van het leven. Twee wetten. Dat is de wet van de geest van het leven. Dat is de overwinningskracht van de inwonende Heilige Geest. Die stap voor stap de zondemacht in mijn leven terugdringt en overwint en mij bevrijdt uit de macht van mijn zondige natuur. Het is een wet die de wet van de zonde en de dood overwint. Het is de wet van de geest van het leven. Dat is even belangrijk dat je die twee wetten ziet. Er zijn in jou en mij twee wetten. De wet van de zonde en de dood, de wet van het geest en het leven. Nou, wat is een wet? Nou, het woordenboek zegt, een wet is een algemeen geldende regel waarvan naar onderzoek gebleken is dat er geen uitzonderingen zijn. Het is iets wat zich telkens op eenzelfde manier voordoet. Nou, we kennen allemaal de wet van de zwaartekracht. Als ik hier op deze plaats mijn zakdoek laat vallen, dan weet u wel waar deze zakdoek terecht komt. Mijn zakdoek is onderhevig aan de zwaartekracht, dus duidelijk. Mijn zakdoek, of ikzelf, ik ben laatst gevallen. Ik ben naar beneden gevallen. Ik ben nog nooit omhoog gevallen. Bij sommige mensen is dat anders trouwens. Je hebt mensen die soms omhoog vallen, maar het gaat hier even om de natuurlijke wet van de zwaartekracht. En normaal, alles wat je laat vallen, valt naar beneden. Is onderhevig aan de wet van de zwaartekracht. Dat is iets wat zich telkens op dezelfde manier voordoet. Maar wanneer ik in een vliegtuig stap en de piloot taxiet over de baan en begint vaart te maken, dan treedt er plotsklaps een andere wet in werking die de wet van de zwaartekracht overwint. En dat is de wet van de aerodynamica, waardoor ik kan vliegen. Dat is een andere wet. Ook een wet. Maar het is de ene wet die van de aerodynamica overwint de wet van de zwaartekracht. Dat is duidelijk, hè? De wet van de aerodynamica overwint de wet van de zwaartekracht. En daarom sta je met open mond te kijken naar die Boeing 747's die de lucht in gaat. Dat is een wonder. Hoe kan het? Je zou in je eentje geen beweging kunnen krijgen in zo'n vliegtuig. Maar zo'n enorm gevaarte gaat de lucht in. En het is werkelijk indrukwekkend. Nou, zo is dat ook, zegt Paulus, met deze twee wetten die in ons werkzaam zijn. De wet van de geest van het leven, die in mij werkzaam is, bevrijdt mij, overwint de wet van de zonde en de dood. Ik hoop dat dit binnenkomt en dat je erbij bent, want je gaat hier eerdaags vragen over krijgen. Hoe overwin ik de wet van de zonde en de dood? Die incarnatie tot de zonde, die geneigdheid, hoe werkt dat nu? Nou, zegt Paulus, let op, je bent toch in Christus? Dan is er ook een andere wet in jou werkzaam. Het is de wet van de geest en het leven. En net als de wet van de aerodynamica overwint ook deze wet die andere wet van de zonde en de dood. Er mag dus overwinning zijn in je leven. Nou, daar gaat het hier om. We hebben dat straks geïllustreerd gezien met die twee ballonnen. Zo duidelijk. Nu is natuurlijk de vraag, hoe gaat deze nieuwe wet in werking? Hoe functioneert de wet van de geest van het leven? Nou, de uitleg, het functioneren van deze wet, lezen we in vers 3. Het functioneren van de wet van de geest van het leven, die de wet van de zonde en de dood overwint. Want, vers 3, want wat voor de wet onmogelijk was, en het gaat hier om de wet van Mozes, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees. Wat voor de wet onmogelijk was. Nou, nogmaals, met deze wet wordt de wet van Mozes bedoeld. Kon de wet van Mozes, die heilig, rechtvaardig en goed is, ons op enige wijze helpen om de zonde te overwinnen? Je kreeg het iedere keer te horen, gij zult en gij zult niet. En je voelde je veroordeeld. En je deed het iedere keer toch weer. Was je een wetsovertreder, een zondaar. En gaf de wet je dan enige kracht. Hielp de wet je, stak de wet een vinger uit om je te helpen om naar zijn eisen te leven. Nee, dat deed de wet niet. De wet kon ons op geen enkele manier helpen om de zonde te overwinnen. Hoe heilig, rechtvaardig en goed de wet ook is, de wet kan ons niet helpen. De wet van Mozes is alleen maar in staat om de zonde aan te wijzen en zichtbaar te maken. De wet is onmachtig, en waarom dan? Vanwege het materiaal waarmee het moet werken. Namelijk het vlees, onze zondige menselijke natuur. We struikelen over de geboden, gij zult en gij zult niet. We lijden nederlaag op nederlaag. Daarom dat de Heere God moest ingrijpen. 2000 jaar geleden heeft de Heer het initiatief genomen om iets aan onze nederlaag te doen. Hij heeft zijn zoon in deze wereld gezonden om de zonde in zijn zondeloze lichaam te veroordelen. Ja, die veroordeling vond onder andere plaats toen de Heer in de woestijn van de verzoeking tot 3 maal toe de zondemacht heeft afgewezen. Toen de duivel hem verzocht tot zonde, zei de Heere, er staat geschreven. Maar niet alleen toen, op vele plaatsen en op vele wijzen is de Heere verleid tot zonde. Maar hij is niet op die zondemacht ingegaan. En daarom heeft hij in zijn vlees de zonde veroordeeld. Hij is niet op de verleiding ingegaan. Maar dat niet alleen. Die veroordeling vond anderen ook plaats. Toen de Heer Jezus aan het kruis in onze plaats onze zondige natuur op het hout heeft gebracht. En toen heeft hij, in feite is dit de boodschap van Romeinen 6. Mijn oude zondige natuur is met Christus aan het kruis gestorven. Daar is mijn zondige natuur veroordeeld. Daar heeft mijn zondige natuur de genadeslag ontvangen. Weet u, dit raakt de kern van de menswording van onze Heer Jezus Christus. Hij nam onze zondige natuur met zich mee in de dood. Hij heeft onze zonde in zijn lichaam kunnen veroordelen. Waarom? Omdat hij zelf zonder zonde was. De Heer heeft zijn eigen zoon gezonden, zegt de tekst, in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Let op, de Heer is 100% mens geworden. Een mens van vlees en bloed, zoals ook wij dat zijn. Was hij dat niet, dan had hij niet in onze plaats en voor onze zonde zijn leven kunnen geven. Maar Christus is niet in een zondig lichaam gekomen. Want dan was hij een zondaar geweest en dan had hij voor zijn eigen zonde moeten sterven. Dan had hij zijn eigen schuld moeten betalen. Nee, de Heer Jezus was op en tot mens, 100% mens. Hij had een menselijk lichaam, maar dat lichaam was vrij van zonde. Gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, maar zonder zonde. De Bijbel zegt in zijn uiterlijk als een mens bevonden en in hem was geen zonde. En daarom dat hij in onze plaats en voor onze zonde zijn leven aan het kruis kon geven. Ik had een schuld die ik niet kon betalen en hij betaalde een schuld die hij niet had. Jezus Christus veroordeelde de zonde en betaalde de zondeschuld in zijn zondeloze lichaam. Met welk doel deed hij dat? Nou, dit is heel belangrijk, dit is sleutel. Met welk doel deed hij dat? Lees nu vers 4. Lees aandachtig mee. Op dat, geeft het doel aan. De Heere God heeft 2000 jaar geleden ingegrepen. Hij heeft Christus gezonden in de gedaante gelijk aan het vlees. En hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dat heeft hij tijdens zijn leven gedaan en dat heeft hij aan het kruis gedaan. Met welk doel heeft hij het gedaan? Lees maar mee. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Betekent dit nu dat we teruggeplaatst worden onder de wet? Nee, dat betekent het niet en dat staat er ook niet. Paulus zegt dat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn. En in hoofdstuk 7 zegt hij dat we bevrijd zijn van de wet. Wij worden hier niet opnieuw onder de wet geplaatst. Het gaat hier niet om iets wat over ons geplaatst wordt, maar het gaat hier om iets wat in ons plaatsvindt. Zie je dat? Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden, wat staat er dan? In ons wordt het vervuld. Het is niet iets wat ik doe, het is iets wat God doet. Hij vervult de rechtvaardige eis van de wet in mij. Wat is de rechtvaardige eis van de wet? Nou, dat kun je samenvatten met het grote gebod. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dat is de rechtvaardige eis van de wet. Het gaat hier om het heiligingsleven. Het leven wat beantwoordt aan het schep, aan de scheppingsopdracht. Om God te eren, hem te verheerlijken. Dat is de eis van de wet. En dat wordt vervuld. Niet doordat die wet, dat je daaronder wordt geplaatst. Maar die wet wordt vervuld, de eis van de wet wordt vervuld in ons. Dat is iets wat gebeurt, wat in jou plaatsvindt. Dat is het heiligingsleven waartoe wij geroepen zijn. Romeinen 8 vers 4 leert ons dat Jezus Christus niet alleen gestorven is om ons te rechtvaardigen, om ons schuldeloos te verklaren voor de Heere God, maar ook is hij gestorven opdat wij in de praktijk van ons dagelijks leven heilig zouden leven, opdat wij naar zijn heilig woord en wil zouden leven en aan onze scheppingsopdracht zouden kunnen beantwoorden. Weet u, en dat is geen bluf. Dit is geen opgeblazen, uitgerekte, binnenste, buitengekeerde tekst. Het is geen bla bla. Nee, dit is mogelijk vanwege het volbrachte kruiswerk van de Heere Jezus Christus. Hij heeft de zonde, namelijk de zondemacht in zijn lichaam, wat staat er in vers 4, veroordeeld, overwonnen. Dat heiligingsleven is evenwel alleen mogelijk wanneer wij, zoals Paulus zegt, naar de geest leven in plaats van naar het vlees. En daarmee spreekt Paulus ons aan op onze verantwoordelijkheid. Hij heeft het gehad over wat God voor ons gedaan heeft. Kijk eens wat God voor u gedaan heeft. Maar daarbij wordt de mens niet uitgeschakeld. En je ziet dat hij nu gaat spreken over wat onze verantwoordelijkheid is in dat normale christelijke leven. Vers 4, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Wandel naar de geest. Dat woord wandel beschrijft de praktijk van ons dagelijks leven. Wat betekent het nu om in de praktijk van alle dag naar de geest te wandelen? Dat is waar het in de volgende vier versen over gaat. Tot zover het eerste punt, de Heer maakt het overwinningsleven mogelijk. Tweede punt. Vers 5 tot 8, de uitleg van dat echte leven, de uitleg, hoe werkt het normale christelijke leven? Hoe werkt het? Wandel naar de geest, vers 4. Wat betekent het nu om naar de geest te wandelen? Naar. Nou, eenvoudig gezegd betekent het overeenkomend met. Gelijk aan. Corresponderend met. In overeenstemming met de geest. De Heer wil dat wij ons leven inrichten naar het model, het voorbeeld van de geest, in plaats van naar het model van onze oude, zondige, menselijke natuur. Hij wil dat wij de Heilige Geest gaan volgen. Hij is de Heilige Geest en hij is uit op onze heiliging. In plaats van dat we naar de impulsen van onze oude, zondige, menselijke natuur leven, worden we hier opgeroepen, let op, om te wandelen overeenkomstig naar het voorbeeld van de Heilige Geest. Hij moet met andere woorden leidinggevend zijn in ons leven. Hij bepaalt ons leven. Hij geeft de Heilige Geest geeft de leiding aan ons leven. Het leidt altijd ook tot heiligingsleven. Ja, zegt u, dat begrijp ik nu wel, maar hoe werkt het nu? Nou, vers 5 krijgen we de uitleg. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Het heeft dus met bedenken te maken. Als je een andere vertaling hebt, staat er misschien gezindheid, maar het heeft te maken met bedenken, denken, je bovenkamer, je verstand. Het heeft met je denkwereld te maken. Heb je daar ooit bij stilgestaan dat jouw geestelijk leven, het functioneren van jouw geestelijk leven, alles te maken heeft met je bovenkamer, met je verstand, met de input, zeg maar, die er plaatsvindt in je verstand? Het normale christelijke leven begint in je gedachtenwereld. Daarom dat Paulus zegt, bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand van God. Wij leven immers naar wat we denken. We leven naar wat wij in onze hersencomputer stoppen. Onze wijze van doen wordt bepaald door waar wij in onze gedachten mee bezig zijn. En zij die naar hun zondige natuur leven, doen dat omdat zij in hun zondige of in hun gedachtenwereld gericht zijn op hoe ze zichzelf kunnen behagen. Hoe ze zoveel mogelijk voor zichzelf uit het leven kunnen halen. Hoe ze zichzelf kunnen plezieren. Hoe ze hun menselijke verlangens kunnen bevredigen. In hun gedachten zijn ze voornamelijk gericht op het verdienen van geld en de leuke dingen die je daarvoor kunt kopen. In hun gedachten zijn ze voornamelijk gericht op uitjes, plezier maken, roltrappen, uitgaan, daar leven ze voor. In hun gedachtenwereld zijn ze voornamelijk gericht op seks, dat beheerst hun gedachten. Dat zie je op hun computer terugkomen. In gedachtenwereld zijn ze voornamelijk gericht op hoe zij aan de weg kunnen timmeren, gezien kunnen worden, bekend en beroemd kunnen worden. In hun gedachtenwereld zijn ze voornamelijk gericht op invloed kunnen uitoefenen om nog meer uit het leven te kunnen halen. Ze praten voortdurend over de dingen van de wereld en zij verlustigen zich in de dingen van deze wereld. Ze kijken naar films en boeken en bladen waarin de normen en waarden van de wereld worden uitgestald en aan de man gebracht. In hun gedachten zijn ze gericht op de dingen van het vlees. Met dat gevolg dat je naar het vlees leeft. Denk nou niet dat 1 of 2 zondagse erediensten daartegen op kunnen. Als je de hele week bezig bent met de dingen van de wereld, maak je geen schijn van kans in het christelijke leven. Zij echter die hun leven inrichten naar de geest en die naar de geest leven, doen dat omdat zij in hun bovenkamer gericht zijn op het eren van God. Ze zijn erop gericht om hem te verheerlijken, zich in hem te verblijden. Ze onderhouden een vertrouwelijke relatie met de Heer. Zij overpeinzen zijn woord. Het woord van Christus woont rijkelijk in hen. Ze slaan de gegevens van de schrift op in de pakhuizen van hun gedachtenwereld. Ze delen dat woord met anderen, spenderen tijd met andere gelovigen. Ze zijn in staat om naar de geest te leven, omdat ze hun denkwereld daarop hebben afgestemd. Dus een bepaalde gerichtheid resulteert in een bepaalde levensstijl. De gezindheid van het vlees, de wijze van denken van het vlees heb je, en de wijze van denken van de geest. Het heeft dus met je denken te maken. En over het resultaat van beide lezen we in vers 6a. Wat is het gevolg van deze beide denkwijzen? Want het bedenken van het vlees is de dood. De wijze van denken naar het vlees en dient te gevolgen de wijze van het leven naar het vlees is de dood. In vers 13 zegt Paulus dat ook nog een keer. Als u naar het vlees leeft, zult u sterven. De gezindheid, de wijze van denken van het vlees resulteert in een leven naar het vlees. En een leven naar het vlees, mijn oude zondige ik, resulteert uiteindelijk onontkoombaar in de dood. Elke keer dat ik zondig, sterft er iets in mij, gaat er iets kapot. Een buitenechtelijke seksuele relatie doodt de huwelijksrelatie, doodt het vertrouwen. Geweld, verbaal geweld, fysiek geweld, ongevoeligheid, egoïsme, doden de liefde in een huwelijksrelatie. Onderzoek je leven daar eens op. Gehakketak en gekift, manipulatie is een systematische manier om je huwelijk om zeep te helpen. Sommige ouders zijn op dit moment bezig de relatie met hun kinderen de nek om te draaien door met van alles en nog wat bezig te zijn. Maar ze hebben geen tijd voor de verhalen en de verdrietjes en de moeite van hun zoon of dochter. Soms stellen ze alleen maar onredelijke eisen, omdat het allemaal netjes moet zijn. Terwijl ze inconsequent zijn in hun disciplinaire maatregelen. Met dat gevolg dat de kinderen denken dat papa en mama het eigenlijk allemaal niet kan schelen als het maar netjes is. Sommige christenen doden hun vriendschappen door achterklap en roddel. Weer anderen doden door bezorgdheid en overmatig eten, sigaretten, alcohol of andere drugs. Stukje bij beetje doden ze hun eigen lichaam. Anderen sterven door seksueel overdraagbare ziekten door buitenechtelijke relaties. En daarbij betekent de zonde altijd de dood van de vreugde in de relatie met de Heere God. O, zeg jij, straks na de dienst, onder de koffie misschien, zeg je, terwijl je in zonde leeft, maar tussen mij en de Heer is alles in orde. Weet je, ik geniet de vertrouwelijke omgang met de Heer. Je liegt, jongen. Je liegt. Je kunt niet in de zonde leven en tegelijkertijd de vreugde van Gods tegenwoordigheid ervaren. Dat is uitgesloten. Hoe je het ook bekijkt. Zonde leidt altijd tot een of andere vorm van dood. En soms zelfs tot vroegtijdige lichamelijke dood. De ene keer als gevolg of het natuurlijk gevolg van de zonde. En de andere keer door het disciplinair ingrijpen van de Heere God. Het principe is denk ik bijzonder duidelijk. Zondig denken resulteert in zondig leven. En zondig leven resulteert in de dood. Dus iedere keer dat je zondigt gaat er iets dood. In je relatie met je kind. In de relatie met je partner. In de relatie met de Heere God. In de relatie intermenselijke verhoudingen van jou en mijn leven. De zonde is iets afschuwelijks. Het verslaaft en het doodt. Maar daar is gelukkig niet alles mee gezegd. Lees maar mee vers 6b. Het bedenken van de geest is leven en vrede. Het bedenken van de geest is leven. Werkelijk leven. Gods leven. Leven zoals het door de Heer God bedoeld is. Leven met de hoofdletter geschreven. Innerlijke rust, vrede, diepe tevredenheid. En is dat ten diepste niet wat wij allemaal willen? En dat begint met de input van Gods woord in onze gedachtenwereld. Het begint daarmee dat het woord van Christus rijkelijk in ons woont. Zodat je vertrouwd wordt met Gods gedachten. Gods geopenbaarde gedachten in zijn woord moeten in jouw gedachtenwereld, jouw gedachten, leidinggevend worden in jouw gedachten. Zijn gedachten. Zodat we in overeenstemming met de Heilige Geest kunnen leven. Tot meerdere eer en glorie van Jezus. Mag ik je eens vragen, heb je afgelopen week je daarmee bezig gehouden? Waarmee heb je je gedachtenwereld bevolkt? Wat voor boeken en tijdschriften heb je gelezen? Welke programma's en films heb je gezien? Naar welke muziek en teksten heb je geluisterd? Zou dat misschien de verklaring kunnen zijn dat je bestaat, je existeert, maar je leeft niet? Je bent er wel, maar je leeft niet echt. Het leven, zoals God dat vanaf het begin bedoeld heeft. Is dat misschien de oorzaak dat je van geestelijke valpartij tot geestelijke valpartij gaat? De reden dat de gezindheid van het vlees de dood is en de gezindheid van, van de geest leven, lezen we in vers 7. De reden daarvan, lees maar mee. Immers, het is eigenlijk een herhaling van wat we al eerder gelezen hebben in hoofdstuk 7. Immers, vers 7, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Zie je dat? Met andere woorden, de zondige menselijke natuur kenmerkt zich door vijandschap, rebellie, opstand tegen de Heere God. Sterker nog, de natuurlijke mens is niet in staat om naar het woord en de wil van God te leven. Dus kom je naar de dienst naar me toe. En je zegt, broeder Ezer, ik kan het niet. Dan zeg ik, ik kan het ook niet. Niemand van ons kan het. Niemand van ons. Dat is het kenmerk van je zondige natuur. Natuurlijk kun je het niet. Er is geen goed in ons. Zij die in het vlees zijn, zegt vers 8, kunnen God niet behagen. Zij die in het vlees zijn. Zij die in het vlees zijn. Dat is een beschrijving van degene die niet in Christus zijn. Het is belangrijk om dat onderscheid hier te hebben. De beschrijving van de ongelovige. Iemand die niet in Christus is, maar iemand die in het vlees is, kan werkelijk niets doen om God te behagen. Is uitgesloten. Ongelovigen kunnen niets doen om God te behagen. Dan kun je een moeder Teresa zijn, een Gandhi, of wie dan ook. Maar niet alleen ongelovigen, ook de gelovigen die niet in het vlees, maar naar het vlees wandelen, kunnen God niet behagen. Wanneer wij als kinderen van God naar onze oude zondige natuur leven, kunnen wij God onmogelijk behagen. Hoewel wij positioneel in Christus of in de geest zijn, kunnen wij wel naar het vlees leven. Dat wil zeggen, leven alsof wij niet zijn wedergeboren. En dat is een leven wat de Heere God bedroeft en verdriet, wat hem krenkt. De enige manier voor ons om God te behagen is door naar onze positie, dat wil zeggen naar de geest, te wandelen. Nou, na de mogelijkheid, de uitleg van het normale christelijke leven, sluit ik af ten derde met de kracht voor het normale christelijke leven. Daarmee sluiten we af. Kort nog, de kracht voor het normale christelijke leven. Vers 9. Maar u, nu spreekt hij duidelijk de wedergeboren mensen aan, maar u bent niet in het vlees. U bent in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont, maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Wij lezen hier dat de gelovige in de geest is en de geest is in hem. Elke gelovige in Christus is bewoond door de Heilige Geest. Was dat niet het geval, dan was je geen christen. Nog een keer. We weten allemaal dat er leerlingen zijn op het christelijk erf die zeggen, nadat je tot geloof gekomen bent, moet je nog de Heilige Geest ontvangen. En dan kun je onder handoplegging voor een doop met de Geest laten bidden. Broeders en zusters, dit is strijd met wat de Bijbel ons leert. Als je de Heilige Geest niet hebt ontvangen, of anders gezegd, als je niet gedoopt bent met de Heilige Geest, ben je geen christen. Een christen is gedoopt met de geest. En als je niet gedoopt bent met de geest, als je de Heilige Geest niet hebt ontvangen, dan ben je geen christen. Dat is niet iets wat na je christen zijn plaatsvindt, dat vindt plaats op hetzelfde moment dat je tot geloof komt in de Heere Jezus Christus. Elke gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. En dat niet maar voor een beetje, maar in zijn volheid. Als de Geest van Christus niet in jou woont, dan ben je geen gelovige. Dan ben je misschien een kerkmens, dan ben je misschien religieus, maar je bent geen gelovige in Christus. En wat is het gevolg van de inwoning van de Geest? Vers 10, als Christus echter in u is, of synoniem de Geest in je woont, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de Geest is leven vanwege de gerechtigheid. Nou, vraag, wat is volgens deze tekst het gevolg van de inwoning van de Heilige Geest? Wat staat er? Leven. Echt leven. Met andere woorden, het normale christelijke leven. Hoewel wij vanwege de zonde in sterfelijke lichamen wonen, zijn we geestelijk levend vanwege de toegerekende gerechtigheid van de Heere Jezus. De Heilige Geest woont in ons. Hij motiveert ons en geeft ons de kracht en de wil om naar Gods wil te leven. En niet alleen zijn we nu geestelijk levend, maar er komt een dag dat onze sterfelijke lichamen uit de doden zullen opstaan. Vers 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Ook dat is het werk van de Heilige Geest. Hij schenkt ons nu geestelijk leven en straks lichamelijk opstandingsleven. Hij is de kracht voor het echte leven, de Heilige Geest. Dat heeft dus te maken waar ben je mee vervuld. Die ene ballon die was vol met de lucht, zeg maar, van zuster Rosalie. En die ging naar beneden. Maar als je vervuld, vol bent van de andere geest, de geest van God, dan overwin je de wet van de zonde en de dood. En straks zullen we zelfs eeuwig opstandingsleven genieten. Daarom, omdat de Heere God alles voor ons heeft gedaan, hij heeft zijn Zoon op Golgotha gegeven en hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven die ons de kracht geeft om de zonde te overwinnen. Daarom dat wij als zijn kinderen verplicht zijn om het normale christelijke leven te leven. En daarmee sluiten we af vers 12. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht. Je hebt met andere woorden geen enkele verplichting tegenover het vlees. Om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Zoals de letterlijke vertaling zegt, dan zijn wij dus wel schuldenaren, maar niet van het vlees. Schuldenaren, dat wordt over jou en mij gezegd. Als jij de Heer Jezus Christus kent als je zonde, verlosser en Heer, dan sta je bij de Heer in de schuld. Gezien alles wat Hij voor jou gedaan heeft in zijn Zoon Jezus, ben je Hem bepaalde dingen verplicht of ben je de Heer bepaalde dingen verschuldigd. We hebben met andere woorden de verplichting om de oorlog te verklaren aan alle uitingen van onze zondige menselijke natuur. En dat betekent een algehele afwijzing en bekering van alle verkeerde praktijken die in strijd zijn met Gods heilig wezen. En dat natuurlijk door de kracht van de Heilige Geest. Sta jij op deze manier in het leven? Zie jij jezelf als iemand die de algehele oorlog heeft verklaard aan zijn zondige natuur? Dat zou wel zo moeten zijn. Of denk je dat het met jou eigenlijk allemaal wel meevalt? In jouw situatie zal het niet zo vaak lopen. Je speelt met de zonde. Jij hebt het allemaal wel onder controle. Nog één keer, je kunt het wel. Je speelt met de zonde. Je beleeft er een zeker genoegen aan. Waarom zou je dat opgeven? Kijk, alleen zwakkelingen en sukkels letten niet goed op. Maar jij kan de zonde wel aan. Jij kan zo nu en dan dit of dat wel doen. Er was eens een Frans aristocraat. Hij had een jonge leeuw als huisdier. Elke dag speelde hij met het dier en ging er helemaal in op. Alles ging wonderwel. 'S Avonds ging de jonge leeuw voor de nacht de badkamer in. En dat ging tijdenlang goed zonder enig probleem. Totdat de leeuw op een avond niet naar binnen wilde. Terwijl de Fransman hem naar binnen probeerde te duwen, draaide de leeuw zich om en in enkele minuten tijd verscheurde hij de aristocraat. En dat is wat met de zonde gebeurt. Oh, je speelt er nu mee, nog een keertje, het verstrooit wat. Je vlucht erin, omdat het leven hard is, omdat je het moeilijk hebt. Misschien wel in je huwelijk of in je persoonlijk leven. We hebben van die lievelingszonde die we koesteren. Ja, we weten dat het eigenlijk niet kan, maar zo nu een incidentiële zonde. Ja, ik weet dat God het mishaagt, maar toch, je beleeft er spanning en plezier aan. Totdat het vandaag of morgen zich tegen je keert. En je doodt. Daarom, broeders en zusters, laten wij doen wat de Bijbel zegt. Laten wij door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont, de uitingen van onze zondige natuur doden. En totale oorlog verklaren aan alles waarmee we de Heere God verdriet doen en hem tergen. En dan het echte leven leven. Als jij hier bent en je kent de Heere Jezus Christus nog niet als je persoonlijke zondeverlosser, ga even terug naar hoofdstuk 8 vers 1. Daar staat er, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Als jij nog niet in Christus Jezus bent, is er voor jou wel degelijk veroordeling. De Heere zegt, hij die niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Reeds veroordeeld, dat is jouw geestelijke staat. Je bent een veroordeelde misdadiger. Maar het mag je deze morgen ook zeggen. De Heere God wil niets liever dan jouw gratie verlenen. Hij kan jouw gratie verlenen op basis van het volbrachte werk van de Heere Jezus aan het kruis op Golgotha. Waar hij jouw zonde, jouw misdaden heeft geboet. Hij droeg de straf die wij verdienden. En daarom dat wanneer wij ons van onze zonde bekeren en op hem vertrouwen en ons door het geloof aan hem overgeven, dan schenkt hij ons vergeving van zonde en het eeuwige leven. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Laat ons samen danken. Heere, we zeggen u dank dat we deze morgen, deze eerste zondag van 2014, deze allerbelangrijkste woorden mochten horen. Er is geen veroordeling voor hem die in Christus Jezus zijn. Geen verdoemenis. Wat geweldig om dat te mogen weten, maar nu zijn er mensen, Heere, mannen en vrouwen in ons midden, die deze zekerheid nog niet hebben. En nu bid ik u dat u door uw Heilige Geest hen in de ruimte stelt van het evangelie. En zij ontvangen mogen de zekerheid van de vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven door het geloof uit genade. Ik wil u bidden voor al diegenen, Heer, die mogen leven uit die zekerheid. Dat er geen veroordeling meer is. En dat dat wel de verplichting met zich meebrengt. Dat het ons schuldenaren maakt ten opzichte van u. Om ernst te maken met onze positie als uw kinderen. En dank u wel, Heer, dat de wet van de zonde en de dood, die ons voorheen beheerste en overwon, nu overwonnen mag worden door de wet van de geest van het leven. Heere, dat er zo in ons huwelijk, in ons persoonlijk en gezinsleven, deze opstandingskracht en deze overwinning van Christus manifest zal worden. Doordat we breken met roken, breken met verkeerde gewoonten of met alcoholgebruik, misbruik. Doordat we breken, Heere, met zondig kijk- of leesgedrag. Breken met zondige patronen. Heere, wilt u die overtuiging geven? Wilt u door uw Heilige Geest dit woord in ons midden en ons persoonlijk leven bevestigen? Tot eer en verheerlijking van uw naam, tot heiliging van de gemeente en tot redding van hen die verloren zijn. Wij bidden u in Jezus' naam. Amen.